Gemeente, allereerst mag ik u afkondigen dat in deze dienst de heilige doopbedienst zal worden aan Amy Ayuri en Jarno van Kruiningen. Na de dienst heeft u gelegenheid om de doopouders met een handdruk God zegen toe te wensen. Vanavond hoopt dominee van Kampen uit Rotterdam voor ons voor te gaan. Op beide kerstdagen zal er 's ochtends om 9:30 dienst zijn. Op eerste kerstdag is een ieder 's middags van harte welkom om 5:00... om het kerstfeest van de zondagsschool mee te vieren. In verband daarmee, na deze dienst, is er voor de zondagsschoolkinderen de laatste keer oefenen voor het kerstfeest. Op de eerste kerstdag is er een kwartier voor de dienst, dus om 9:15, gelegenheid om met elkaar kerstliederen te zingen. Er zijn 3 collecten vandaag, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is een extra collecte voor de opleiding van de predikanten. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Op beide kerstdagen worden de extra collecten bestemd voor de stichting Ontmoeting. Juist tijdens de kerstdagen komt de tegenstelling schrijnend openbaar tussen onze overvloed en het weinige wat daklozen en thuislozen hebben. Daarom bevelen wij deze collectes nu alvast in uw milddadigheid aan. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gaan we nu zingen, gemeente, uit Psalm 25 en daarvan het 5e vers. Psalm 25, vers 5. Oh, wel 25 was de voorzijnde organist, die geeft me een seintje dat ik me vergis. Wel, dan is het zo dadelijk Psalm 48, vers 6, na de wet des Heren. Dus eerst luisteren we naar de wet van God, zoals die in het Oude en Nieuwe Testament tot ons komt, en daarna zingen we Psalm 48 en daarvan het 6e vers. Neemt u mij niet kwalijk voor deze vergissing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Staan in een lange traditie in de kerk van vele eeuwen. En we mogen vandaag ook weer staan op de schouders van ons voorgeslacht. Als we de samenvatting van de Bijbelse leer gaan lezen over de heilige doop. Als inleiding op de bediening van de heilige doop aan jullie kinderen. De hoofdsom nu van de leer van de heilige doop is in deze drie delen begrepen. Het eerste is dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij wedergeboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water. Hoe dan? Wel, daardoor wordt ons de onreinheid van onze zielen aangewezen. Waartoe is dat dan? Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En wat is de reden daarvan? Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijvend, met hem eenmakend, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus afzonderen wil, ons toe-eigenend hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Nu is het zo dat in alle verbonden twee delen begrepen zijn. Zo worden wij dan ook van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, met heel onze ziel, met ons gehele gemoed en daarnaast ook met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden, dat oude egoïsme, dat ego, en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Nu is het zo dat onze kinderen deze dingen niet begrijpen. Toch mag men ze daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten aan het eeuwig oordeel in Adam deelachtig zijn, en aangezien ze ook zonder hun weten ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Zoals God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en via hem mede tot ons en onze kinderen, zeggend: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om voor u te zijn tot een God en voor uw zaad na u. Met zaad worden natuurlijk de kinderen bedoeld. Dit betuigt in het Nieuwe Testament ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen hen te besnijden, dat toen een zegel des verbonds en van de gerechtigheid van het geloof was, gelijk hoe Christus de kinderen heeft omhelst, de handen opgelegd en heeft gezegend. Omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan veel meer te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onbekeerlijke wereld met de zondvloed gestraft hebt, maar de gelovige Noach, zijn gezin, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verharde farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, maar uw volk Israël droogvoets door de Rode Zee hebt geleid, waarvan de doop een teken is. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen allemaal genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen. De Heere Jezus aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat deze kindertjes dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en op de dag des Heren voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder angst en verschrikking mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan nu de ouders verzoeken van hun zitplaatsen op te staan? Waarbij het zo zal zijn dat de moeders alleen hun ja-woord zullen geven, omdat de vaders er nog niet aan toe zijn, maar naar wij hopen door de Heere daartoe zullen gebracht worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw kant op de volgende vragen ongehuicheld antwoord geven. In de eerste plaats, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan het eeuwig oordeel onderworpen. Of gij niet beleidt dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de 12 artikelen des geloofs samengevat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. In de derde plaats, of ge niet belooft en u voorneemt om ook dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzegde leer te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van moeder van Kreuningen? Wat is daarop het antwoord van moeder Ejuri? Gemeente, zo dadelijk als de kindertjes worden binnengedragen, wordt u verzocht te zingen uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. En dan na de bediening van de heilige doop mag ik u verzoeken om de doopouders en hun kinderen staande toe te zingen uit Psalm 134 vers 3. Allereerst Psalm 105 vers 5 en daarna Psalm 134 vers 3. Gerrit Jan van Kreuningen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Cornelia, Maria, Amy, Eyuri, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, laten we nu de naam van de Heere dankzeggen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus mogen groeien en toenemen, opdat de kinderen eenmaal uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen belijden, en opdat de kinderen in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Wat zal dat zijn, Heere, als ook deze kinderen zullen instemmen met de lof aan u, de Heere, vol zullen vloeien van liefde en lof voor u, de Heer Jezus Christus. Een hart wat zo ruim is, een gevoelsleven wat zo gevuld is met onmetelijke, oneindige liefde. Voor u, die ons eenmaal doopte als teken en zegel, dat u ons wilt brengen bij u in de hemel en straks op de grote dag van uw terugkeer op aarde, met u op de nieuwe aarde. En wat zal het zijn, heren, als we als ouders gebruikt werden in die jaren die nog voorafgaan aan uw terugkeer op aarde, om onze kinderen bij u, de Heer Jezus, te brengen. Ach, heren, we smeken u bij uw grondeloze barmhartigheid. Geef dat de moeders die ja gezegd hebben, het kunnen en mogen waarmaken, omdat uw Heilige Geest hen daartoe leidt. Want van en uit zichzelf, heren, zal het immers niet gaan. En geef dat de vaders, die hebben moeten zeggen in alle eerlijkheid, dat ze er nog niet aan toe waren om ja te zeggen, door u de Heilige Geest zo dicht bij u worden gebracht, heren, dat ze de opvoeding van hun kinderen voluit in de Bijbelse zin zullen willen doen. En dat door u alleen, heren, want ook zij zelf zijn net zoals alle andere mensen hier in de kerk, mensen van vlees en bloed, mensen die genade nodig hebben. En we hebben allemaal dezelfde genade nodig, of we in de kerk komen of niet, of we gelovig zijn of ongelovig. Zonder de genade van onze Heer Jezus Christus, die om onzentwil arm was, werd daar hij rijk was, zullen we er niet aan toekomen om u lief te hebben en te dienen. En het bijzondere van het u niet dienen en lief hebben is dat we onze eigen ondergang tegemoet gaan. En we weten het en we doen het toch. Dat is de mens. En zo zijn de misleidingen van de duivel en de wereld om ons heen. Daarom smeken wij u, heren, behoed deze ouders en hun kinderen voor de misleidende kracht van de Satan, voor de zuigkracht van de wereld en voor hun eigen vlees, hun ego. Verlos hen, zodat ze allen zonder angst en vrees op de dag van uw terugkeer op aarde daar mogen zijn waar men Jezus ziet. Wij bidden dat voor alle kinderen van de gemeente en alle ouders van de gemeente. Wij bidden dat in het bijzonder als er kinderen zijn die wel gedoopt werden, maar in een latere leven u de rug hebben toegekeerd, al hebben ze dat zelf zo niet onder woorden gebracht, maar met de daad het hebben gedaan. Vergeef hen die zonden, heren, en geef dat ze mogen terugkeren, terug naar de gemeente die geen uitvinding van mensen is, maar van u. En geef, heren, dat in de weg van bekering en wedergeboorte die hartvernieuwende genade, hartveroverend, in hun leven mag werken. Maar dan zullen ze ook gebruikt worden om andere harten te veroveren voor u, de Heere. Geef dat dat voor ons allen, die mogen geloven in de Heer Jezus Christus, en wel mogen weten van die hartvernieuwende genade, een stimulans mag zijn vandaag, nu we de doop van deze kindertjes hebben gezien, om des te meer die u de Heer Jezus Christus lief hebben, lief te hebben en te volgen, ook al gaat u over onmogelijke wegen, ook al gaat het in tegen ons rechtsgevoel, al gaat het in tegen andere gevoelens, ook al is het zo, heren, dat we zeggen, is mijn weg wel bij de Heere bekend en weet de Heere wel van mij af. Gedenk aan uw trouwverbond dat van geen wankelen weet. Gedenk ook degenen die ernstig beproefd worden in ons midden, en ook in onze familiekring, het zij door psychische of lichamelijke ziekte, door handicap, door grote zorgen die er zijn in huwelijken, in gezinnen. Ach Heere, we kunnen het vaak nog lang camoufleren voor een ander, maar u kent ons van binnenuit en u weet wat er is in onze kamers. Ontfermt u zich, Heere, ontfermt u zich over ons als gemeente op de gehele aarde. Er is nooit zo'n sterke christenvervolging geweest als juist in onze tijd, zo zeggen de koude cijfers, dat ze de warmte en van de liefde van God in Christus geopenbaard juist op deze dag bijzonder mogen ondervinden, Heere. Opdat uw woord en getuigenis dat het enige in deze wereld is dat zeker is. Onze harten verblijden en ons houvast geven. Een vaste grond om op te staan en een staf om te gaan om Jezus wil. Amen. We slaan de Bijbel open op twee plaatsen, gemeente. Allereerst in Jesaja 9 en daarna in Lucas 2. Jesaja 9 staat een hele beroemde profetie over de geboorte van de Heer Jezus. Dat is ook de tekst voor onze preek. De woorden van vers 5, want een kind is ons geboren. Dat is wel heel herkenbaar voor de doopouders, maar ook voor ons allemaal als wij een kind mogen krijgen of dat het in onze gezinskring of familiekring is geboren, want een kind is ons geboren. Nu is het heel opmerkelijk in welke omstandigheden Jesaja dat profeteert, namelijk in omstandigheden van duisternis en grote onveiligheid. Mensen leefden letterlijk in de schaduw des doods. Daarna gaan we Lucas 2 lezen. En het opmerkelijke Lucas 2 is dat het weer dezelfde situatie is. Een kind, de Heer Jezus, wordt geboren in een tijd dat het volk Israël in duisternis wandelt en in de schaduw des doods leeft. Dat zal u er straks duidelijk worden. We gaan eerst lezen Jesaja 9 vers 1 tot en met 6. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen desondanks blij wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken, zoals ten dagen van de Midianieten. Daarmee wordt verwezen naar die beroemde slag in Israël toen Gideon met een handjevol mensen de vijanden, de Midianieten, op de vlucht dreef. Wel, zoals dat toen langs een wonderlijke weg gebeurd is in de geschiedenis van Israël onder Gideon, zo gaat het opnieuw langs een wonderlijke weg gebeuren. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Aan de grootheid van deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot een eeuwigheid toe, de ijver van de Heere der Heerscharen zal dat doen. Dan gaan we naar Lucas 2. Opnieuw naar een volk wat in duisternis wandelt en leeft in de schaduw des doods. En dan lezen we met name die eerste 5 versen de oorzaak van die duisternis en schaduw des doods. Want er vond een beschrijving plaats. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover. Wat was nu de oorzaak dat die beschrijving het volk in duisternis bracht en in schaduw des doods? Handelingen 5, vers 37 ten slotte. Er staat maar één tekst over om dat toe te lichten. Er was een zeer benarde, benauwende situatie in Israël in de dagen van de beschrijving. Dat wordt later verteld door een zekere Gamaliel tijdens een zitting van het Sanhedrin, als ze zich opwinden over Petrus die over de Heer Jezus spreekt. Dan zegt Gamaliel: bind je nou maar niet zo op, want we hebben in het verleden meer meegemaakt, dat er iemand opstond die het hele land in rep en roer bracht, en het is allemaal weer als een morgenwolk verdwenen. En als voorbeeld noemt hij Tuidas en in vers 37 een zekere Judas. Na hem, dus Handelingen 5 vers 37, na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving, de dagen van Lucas 2, en maakte veel volks afvallig achter zich. En deze is ook vergaan, en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. Aldus de schriftlezing en de tekstlezing uit Jesaja 9, vers 5a. Laten we eerst gaan zingen uit Psalm 139, vers 7, 8 en 9. Als een kindje geboren wordt, dan is het eerst in de moederschoot. En de dichter van deze psalm, die probeert er iets over te zeggen, hoe God op een wonderlijke manier hem al in de moederschoot als een borduursel heeft geweven. Dat prachtige, creatieve werk van God bezingt hij in Psalm 139, vers 7, 8 en 9. We noemen nu Psalm 139, vers 7, 8 en 9. Je kent dat wel, hè? Je loopt naar de voordeur toe. Dan ligt er een kaartje op de deurmat. En dan zie je al meestal wel aan de vorm van dat kaartje dat het een geboortekaartje is. En voordat je dat kaartje dan leest, dan weet je al wat de boodschap is. Want een kind is ons geboren. Van wie zou het zijn? Haastig maak je het envelopje open. Oh, bij die is een kind geboren. Dan komt er een wereld van herkenning, of niet, omdat het een vrij onbekend kindje is en je verrast bent door het geboortekaartje. Hoe is dat nu vanmorgen als we het geboortekaartje van God krijgen? Met eerbied gezegd valt er een geboortekaart op de mat van de kerk. Want een kind is ons geboren. Is er herkenning? Ik herken de familie van dit kind. De vader en de zoon. En de Heilige Geest. Drie ene God. De Vader en de Geest hebben Jezus naar Bethlehem gezonden. Dan had God wel een betere tijd kunnen uitkiezen, zo zeggen de boze tongen. Dan had hij wel een betere politieke situatie kunnen uitkiezen en een betere kerkelijke situatie. Want als er zo'n geboortekaartje op de mat van de kerk valt, de mat van de deur van de kerk, dan moet God toch wel weten dat er heel wat mensen zijn die hun voeten er niet meer op af willen vegen. En die soms ook nog goede redenen hebben om dat niet meer te doen. Er is met die kerk zoveel aan de hand. Zoveel wat niet klopt. Die kerkmensen stellen zo verschrikkelijk teleur. En als nu de geboorte van de Heer Jezus maar eens plaatsvond in een situatie waarin zowel de overheid in Israël als de kerk, een ontvangstcomité, zouden kunnen samenstellen wat een kraambezoek zou kunnen gaan afleggen in Bethlehem. Ja, dan was het zoals het behoorde, maar toen Jezus geboren werd, gebeurde er niets wat er behoorde. En dat is waarom de kerk der eeuwen de geboorte van Jezus zo bekoorde. Hij kwam niet in een half volmaakte wereld die hij nog eventjes de finishing touch moest geven. Hij kwam niet in een wereld die op hem zat te wachten. Er was een tipje van de sluier opgelicht over de situatie. Als de woorden van Jesaja bijzonder gaan leven. Het volk wat in duisternis wandelt, zelfs zo duister dat ze voor een gevoel leeft in de schaduw des doods. Ik denk dat een groot deel van de wereld op het ogenblik dat heel goed herkent. Er zijn nog nooit zoveel oorlogen geweest, nooit zoveel rampen hebben zich in de afgelopen decennia voltrokken als juist in deze eeuw. Het is gewoon met de cijfers aan te tonen dat we steeds dichter toeleven naar de dag van de wederkomst van Christus, omdat de Heer het zelf heeft voorspeld dat dit gaat gebeuren voor zijn wederkomst. En dan hoef je geen onheilsprofeet te zijn. Integendeel, want Jezus zegt, als die dingen beginnen te geschieden, heft uw hoofden opwaarts, wetend dat uw verlossing nabij is. Want een kind is ons geboren. Gods antwoord op de duisternis waar het volk in verkeerde en het leven in de schaduw des doods was dit. Leef je in zonde? Of zeg je nou ja, ik heb wel eens wat gezondigd, maar niet dat ik dat nou zo zwaar aanvoel of zo daaronder lijd. Maar om eerlijk de waarheid te zeggen, ik voel wel schuld, ja. Tegenover de mensen, sommige mensen althans, tegenover God. Ja, zo zei iemand tegen mij, iedereen heeft zijn persoonlijke oorlog. Die heb ik ook. Oh ja, heeft u die ook. Hoe wordt die oorlog nu in vrede veranderd? Weet je dat ook? Zeg het eens, dominee. Want een kind is ons geboren. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vrede wordt. God ontwapent ons in die oorlog. Niet met een rechtse directe of een terroristische aanslag in onze woning. Of met een telefonische bedreiging. God komt ons zondaars die vijanden van hem zijn. Niet een gewapende vrede aanbieden. Hij biedt ons een kind aan. Kan het ontwapenender? Natuurlijk is er in jullie gezin nooit geen ruzie geweest, dat snap ik wel. Maar stel je voor, kinderen, dat er nou wel eens een keer zo geweest is dat er ruzie was tussen je vader en moeder. In die tijd, weet je nog, toen je broertje geboren werd. Als nu papa en mama met elkaar aan het kibbelen zouden zijn, hè? En jij had je broertje uit de wieg gepakt en je had hem zo voor je vader en moeder gehouden. Zouden papa en mama dan nog langer doorgegaan zijn met kibbelen en ruzie maken? Ik denk het niet, hè. Zo'n kindje, dat lieve broertje van je, is ontwapenend. Als dat met jouw broertje al het geval is, dat een ruzie kan verdwijnen als sneeuw voor de zon, hoeveel te meer door het kind wat geboren is. Jezus Christus. Jesaja jubelt het uit. Want een kind is ons geboren. Heeft u dat kind lief? Ik hoef jullie niet te vragen, ouders, of je eigen kindje lief hebt of je andere kinderen. Uiteraard. Dat vind ik altijd zo mooi als je op kraambezoek komt, dat je dan die intense liefde kunt merken die ouders voor hun kinderen hebben. Gisteren heb ik nog met mijn kleinzoontje op schoot gezeten. En dan kun je zo'n band met het kind voelen. Dan ben je alleen nog maar grootvader. Als je zelf de vader bent en de moeder. Weet je, een mens merkt dat de Heilige Geest in zijn leven veranderingen teweeg brengt, als die ook zo'n liefde krijgt voor het kindelijke Jezus. Als je nou vanmorgen afvraagt, ben ik nou een kind van God zelf? Ben ik iemand die echt gelooft? Dan ga ik niet vragen van welke kerk je bent, hoor. En ik ga ook niet je doopsel lichten, voor zover je gedoopt bent. Maar ik vraag je één ding. Heb je de Heer Jezus lief? Dat is het. als jullie samen, als ouders, je kinderen, van alles en nog wat zullen bijbrengen, opvoeden noemen we dat, dan zullen jullie dezelfde ervaring opdoen als die wij als grootouders inmiddels hebben opgedaan. Dat we zelf dagelijks opgevoed moeten worden om onze kinderen te kunnen opvoeden. Of anders gezegd, we moeten gevoed worden met wezenlijke dingen die we de kinderen kunnen meegeven. Dingen die hun leven, die ertoe doen. Nou, en dan denk je dat je je kinderen bepaalde normen en waarden bijbrengt. Fatsoensnormen ook. Komt niet altijd meer tegen dat als je ergens binnenkomt in een gezin, dat de kinderen gezegd worden, heeft die meneer eens een handje? Het is toch mooi als het gebeurt. Niet voor mij zozeer, maar voor het kind. Het is toch prachtig als de ouders zeggen, oké, ik weet dat je geen zin hebt om naar de kerk te gaan. Maar dat is de enige veilige plaats in deze wereld. Als het gaat om wat de waarheid is. Want in de kerk hebben ze het niet over die waarheid, of die opvatting, of die partij, maar over Jezus, die de waarheid is. Veilig, hè? Er is blijkbaar niet een waarheid, maar de waarheid in deze wereld. Ja, maar wat heb ik daarmee te maken, mama? Wel, ik heb er wel eens van moeten huilen, maar dat heb jij nooit gezien. Toen was je alweer naar school. Omdat je zo ontzettend gelogen had tegen mij. Mama, die vindt dat zo verschrikkelijk. Want dat is zonde tegen God. En weet je waarom mama ook zo moest huilen? Omdat ik zelf ook zo vaak tegen mijn ouders heb gelogen. Maar omdat ik de waarheid heb liefgekregen, de Heere Jezus, daarom moet ik erom huilen. En vind ik het erg. En ik heb hem zo lief, mijn kind, dat ik jou er niet voor over heb. Dat je net zoals de meeste mensen om ons heen ondergaat in de leugen. In de misleiding, in de façades, in de camouflage. De mensen weten niet wat ze uit moeten halen om zichzelf een genotvolle, gelukkige kerst te bezorgen. Vanaf de billboards waarin schaarse kleding voor dames wordt aanbevolen, tot de overdadige verlichting in de winkelstraten. We moeten het gevoel creëren dat er nog iets goeds in de wereld is en dat er genot en geluk in de wereld is. En we weten dat het niet zo is. Want we leven ook in de 21ste eeuw in een land van duisternis, in een wereld van duisternis en schaduw des doods. Wat is onze hoop dan? Een kind is ons geboren. Jezus. Een zoon is ons gegeven. Gods antwoord op die wereld in duisternis en schaduw des doods is dit. En onderschat het niet, toen Jozef en Maria moesten besluiten het Galilea naar het zuiden te trekken om die dagen te gaan lopen. Wat ze allemaal tegenkwamen over de overbevolkte wegen van het toenmalige Israël, waar de mensen op de vlucht waren, angstig elkaar aankeken, bang voor verraad. Want Judas de Galileër had een opstand ontketend. Dat was een soort Taliban figuur, maar dan in de oudheid in Israël. Judas de Galileër zei tegen de mensen in Galilea, en waar hij maar kon propageerde hij die waarheid door heel het land heen. Luister niet naar die heerser uit het westen, die zich Augustus noemt, de verhevene. Die Octavianus, die keizer daar in Rome, die meent dat hij een soort goddelijk figuur is. Luister niet naar die heerser uit het westen. Als jullie gaan doen wat hij zegt, namelijk dat je je gaat beschrijven. Dat wordt verpakt als een belastingmaatregel alleen, om erachter te komen wie precies wat waar bezit. Daarvoor moet iedereen naar zijn eigen vaderstad gaan, waar zijn voorouders geleefd worden. Maar jullie worden misleid. Weet je wat de bedoeling van die keizer is? Jullie moeten straks onderhorig als slaven van hem worden. En zei hij tegen de Joden in Galilea, en wie zich laat beschrijven, die pleegt een daad van ongehoorzaamheid aan God. Want je kiest voor de keizer en niet voor God. Zo zijn die Taliban, krijgsheren, vandaag de dag bezig. Niet luisteren naar de Amerikanen en die Hollanders die hier gekomen zijn, die christenen zoals ze allemaal genoemd worden, of ze dat wel zijn of niet. Niet luisteren, niet onder de knoet van het Westen komen. Als je doet wat die mensen, die christenen uit het Westen zeggen, lever je uit, wees straks een slaaf van die mensen. Dan aanbid je straks niet meer Allah, de God van de islam, maar dan aanbid je straks de God van de christenen. Nooit doen, dat zegt de Taliban. Vandaar ook dat, als het puntje bij paaltje komt, al die miljoenen Afghanen en mensen in de hele regio uiteindelijk toch zullen kiezen voor de Taliban. Omdat ze zullen kiezen tegen de Heer uit het Westen. De opvattingen van de christenen. Of dat nou wel of niet terecht is, daar gaat het even niet over. U begrijpt hoe de mensen daar misleid worden. Wel in de dagen van de beschrijving, Lucas 2, werden de mensen op dezelfde wijze misleid. En de kerk deed er ook nog aan mee. Want in Flavius Josephus' geschiedenisboeken staat dat die Judas de Galileër vergezeld werd van een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder. Het was een zekere Zadok de Farizeer. En Zadok die gaf van alles een kerkelijk tintje. Die wist ook een geloofsonderbouwing eraan te geven. En die benadrukt nog eens extra, degene die zich laten beschrijven, die kiezen voor de keizer en tegen de God van Israël. En het geschiedde in die dagen, toen Cyrenius stadhouder van Syrië was, dat de keizer een bevel gaf, want er zou een kind geboren worden. Hij gaf bevel dat de hele wereld beschreven zou worden, althans het toen bekende Oikumene, het Romeinse Rijk. Alom verwarring. Mensen die elkaar niet meer vertrouwden. Ga jij meedoen aan de beschrijving? Weet je wat de consequenties zijn? We hebben er nooit zo bij stilgestaan. Maar voor Jozef en Maria betekende gehoorzaamheid aan de overheid dat ze het wel eens heel moeilijk zouden kunnen krijgen als ze terugkwamen in Nazareth. Ze zouden in ieder geval door de aanhangers van Judas de Galileër en Zadok de Farizeer met de nek aangekeken worden. Ik vertel geen nieuws aan de gemeente die hier al jaren kerkt, dat van de vooravond staan van eenzelfde situatie, waarin ons dezelfde dingen zullen gepredikt worden. We zullen moeten kiezen voor een andere heerser uit het Westen. En wie dat niet doet, die heeft een probleem. Het zal meer dan ooit nodig zijn dat de gemeente verstaat dat we ons maar op één manier kunnen wapenen. Door ons te laten ontwapenen door het kind. Jezus. Want een kind is ons geboren. Wonderlijk. Tegen verraad is geen wapen. Tegen laster is geen wapen. Tegen verdachtmakingen zijn geen wapens. tegen vervolging, ook in ernstige zin nog, is geen wapen. Tenminste niet in wereldse zin, behalve het kind. Indien de gemeente van Jezus Christus, anno Domini 2010, bij leven en welzijn, wordt als een kinderke aan het kind gelijk, zullen we overleven en anders niet. Begrijp je? Receptief als een kind, ontvankelijk, afhankelijk, hulpbehoevend. Hoe moet ik mijn kinderen opvoeden als ik word als het kinderke Jezus? Ontvankelijk, afhankelijk, hulpbehoevend. Ja, maar misschien dat u toch in die sfeer van de kerk of het isolement van de studeerkamer onderschat in welke tijd we leven. Misschien is dat zo. Jullie staan er middenin. Morgen begint het weer. Ja, en die verwarring die is erg groot, hoor, dominee. Er zijn mensen die zich helemaal terugtrekken in hun virtuele wereld, in hun internetwereld, 's avonds na het werk, zo snel mogelijk, even gauw eten en dan. Want de werkelijke wereld is te bar, liever Second Life. Die werkelijke wereld was heel bar in die tijd, want Cyrenius was stadhouder over Syrië, staat er. En Lucas liegt niet. Iemand heeft uitgezocht dat Lucas altijd alle adreskundige gegevens nauwkeurig heeft genoteerd, alle geschiedkundige gegevens nauwkeurig heeft genoteerd, maar je kunt in heel veel boeken vinden, Lucas moet zich vergist hebben, want Cyrenius was geen stadhouder toen Jezus geboren werd. Tot dat onderzoek van de afgelopen 50 jaar heeft laten zien, inderdaad, een zekere Varus was stadhouder over Syrië en heel dat gedeelte zo aan het oostelijk bekken van de Middellandse Zee. Maar die man die bracht zo'n verwarring teweeg en was zo onbekwaam als bestuurder dat keizer Augustus tegen Cyrenius heeft gezegd, en nu ga jij de zaak tijdelijk overnemen daar, in Syrië. En dus ook de zeggenschap over wat de Romeinen Palestina noemden, hoor. De Romeinen noemden Palestina voor het eerst Palestina. Maar wij zeggen Israël. Lucas heeft het heel nauwkeurig beschreven. De feitelijke machthebber was Cyrenius. En, of Quirinius zoals die genoemd werd in het Latijn. En niet die Varus die formeel stadhouder was op dat moment. Maar dit tekent, lieve mensen, wel de verwarring. Zelfs de keizer in Rome moest alles op alles zetten. Intrigeren, schuiven met zijn pionnen om de orde in het Rijk te bewaren. Wat wordt er niet geschoven in Europa en in de wereld op het ogenblik? We leven in een wereld van duisternis. En voor miljoenen mensen is het leven in een land van de schaduw des doods. Dan hoef je niet alleen naar Rwanda, Burundi te kijken, maar je kunt ook dichterbij kijken. En het komt steeds dichterbij. En wat is Gods antwoord? Want een kind is ons geboren. Wonderlijk. Raad. Ja, dat kunnen we wel gebruiken in onze tijd. Raad. Dat vind ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Alleen het is de vraag of we raad willen hebben van een ontwapenend kind. Je moet dan wel aardig radeloos zijn. Wil je dat doen? Anders gezegd, God brengt zijn kinderen soms in een weg van veel tegenkanting, tegenspoed en kruis. in een soort heilzame wanhoop, zoals ooit door Thomas Hooker, een bekende predikant onder de Puritijnen, beschreven werd. Een heilzame wanhoop. Waar ze in hun radeloosheid om raad gaan vragen. Bij de enige raadgever die een sterke God is. Ik ben te zwak. Ik ben te onkundig. Wat weet ik nu? Hoe meer een mens weet, hoe meer hij erachter komt dat hij niets weet. Maar bij die sterke God, Vader der Eeuwigheid wordt hij genoemd. Dat verwijst naar een titel die toentertijd in de oude steden, in de landen rond de Middellandse Zee, gehandhaafd werd. Je had daar de vader van een stad. De stadsvader. Meer als een burgerbeesten, want hij was ook de vertrouwenspersoon. Wel, zegt Jesaja, jullie kennen allemaal dat begrip vader, hè? Pater familias, later in de Romeinse tijd. Maar ik predik jullie in dit kind een vader voor de eeuwigheid. Altijd. Altijd vertrouwensman en raadsman, Jezus Christus. Laten we hem aanbidden, die naar ons omziet, die onze koning is, in wiens naam jullie kinderen gedoopt zijn, in wiens naam de meesten van ons gedoopt zijn. Laten we hem loven en prijzen, omdat hij ons, zoals we zijn, ook al is er een persoonlijke oorlog, tegemoet treedt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ook al is de wereld in duisternis en leven we in een land van schaduw des doods, dat kan geestelijk zijn. Dat kan letterlijk zijn. Ook al is de kerk van Christus in onze dagen steeds meer teruggedrongen naar de margine, de rand van de samenleving. Weet het. Om's Heer en Daan zal elk geslacht, zegt Maria voortaan, bij Zala spreken. Waarom, Maria? Omdat je zo'n bijzondere vrouw bent. Met een stralenkrans om je hoofd. Nee, zal ze gezegd. Nee. Maria, zal je worden zalig gesproken omdat je de moeder Gods bent? Nee. Al die termen kende Maria nog niet. Wat zou ze gegruwd hebben van die verheerlijking en vereering van haar die later ontstond. Maria was een gewone moeder, net zoals jullie. Maar een moeder die intens blij was, want een kind is ons geboren. Dat kind wat jullie geboren is, mogen eenmaal lijken op het kind van Jesaja 9, vers 5. Jezus Christus. Amen. Zingen we uit de lofzang van Maria, het derde vers. De lofzang van Maria, waarin de belofte staat voor al de nageslachten, ook in de 21ste eeuw. De lofzang van Maria, vers 3. Laat ons danken, gemeente. Heere Jezus Christus, we zijn u dankbaar dat we in uw naam hier bij elkaar mochten komen in Abbenbroek. Een plaats waar al eeuwen en eeuwen lang een gemeente is samengekomen. Een plaats waar vandaan velen zijn gevuld geworden met een hoop die niet meer vergaat en niet meer kon vergaan. Met een verwachting en een toekomstvisie die niemand in de wereld stuk kon slaan. Met een wetenschap, een diep innerlijk weten, dat er maar één troost is, beide in dit leven en in het sterven. Dat we het eigendom zijn van Jezus Christus, die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Heer Jezus Christus, dat er niemand zou zijn van degenen die hier zitten en die nu thuis meeluisteren, die straks zonder deze liefdevolle borg en middelaar zal sterven. Zonder deze Jezus het leven zal verlaten. Dat wij allen die enige troost mogen kennen, zodat ons leven Christus is en ons sterven winst. Gedenk ons in al onze onmogelijkheden, in al onze zorgen, in onze ziekten. In bijzonder de mensen die bij een zieke zitten en de zieke die op bed ligt en er menselijkerwijs geen uitzicht meer is op genezing. Heere, ontfermt u zich. Met de woorden van die psalm, noodruftigen, hulpbehoevenden, zal hij verschonen en armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Waar niemand ten slotte iets voor hen kan doen, werd er gezegd en wordt er gezegd, hij slaat hun zielen ga. Al gaat het nog zo hoog, het lijden. Lieve Heere Jezus, laat uw woord en getuigenis dat ook een woord is van een strijder, een sterke God. Een woord zijn wat ons persoonlijk ontwapent, maar ook degenen die over ons gesteld zijn en die menen met de wapens van de defensie en met de wapens van de offensie, op welke wijze dan ook, zich te moeten verweren en klappen moeten uitdelen. Laat ze toch ontwapend worden door uw genade. Dat uw genade hen overreden en overmogen. Opdat we de samenvolgelingen van het kind mogen worden. En die wonderlijke raad ter harte mogen nemen. Die gij aan ons hebt meegegeven voor u ten hemel voer. Laat de kinderkens tot mij komen. En dat zijn ook de kinderkens die inmiddels volwassen zijn geworden. En verhindert ze niet. Want er zulken is het koninkrijk der hemelen. Amen. Tot slot willen we zingen uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het tweede vers. Het tweede vers van de lofzang van Zacharias. gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.